Goedemorgen iedereen. Wat fijn dat er iets meer volk zit als vorige week, want het was vorige week wel echt een kaalslag. We haalden de 20 niet eens volgens mij. Dus ja, fijn dat er weer een aantal mensen terug zijn. En mensen zijn die er vorige week in ieder geval niet waren. Dankjewel Hans en Anneke. Fijn om zo op te trekken naar Gods troon. Het staat er al. Geroepen worden. Hoe verstaan we dat? We worden al ons hele leven geroepen. Hè? Dat begint al als je klein kind bent en je aan tafel moet. Dan hoor je je moeder roepen en dan is het de bedoeling dat je daarop reageert. En dat je met netjes gewassen handen op jouw plek aan tafel verschijnt. Of je baas die je roept omdat hij een klus voor je heeft. Ook daar wordt van verwacht dat je reageert. Nou, vandaag wil ik samen met jullie eens kijken hoe dat nou bij God zit. Geroepen worden. En ik wil dat doen aan de hand van de eerste levensjaren van Samuel. En met name naar aanleiding van 1 Samuel hoofdstuk 3. Maar ik wil eerst met jullie zo eens een beetje de hoofdstukken daarvoor doorlopen. En dan begint het met 1 Samuel 1, waar verteld wordt over Hanna. Die met haar gezin, haar man en de andere vrouw van haar man en haar kinderen optrekt naar Silo om daar offers te brengen. En haar intense verdriet, omdat ze geen kinderen heeft. Omdat het lijkt alsof God haar schoot heeft toegesloten. En toch, Elkana heeft haar waarlijk lief. Dat zegt hij ook tegen haar. En hij legt voor haar het beste stuk van het offervlees apart. Jaarlijks trekken ze naar Silo om te offeren. En jaarlijks krijgt Hanna het mooiste stuk vlees. En ieder jaar opnieuw is Penina die haar treitert omdat ze geen kinderen heeft. En haar verdriet is zo groot dat ze haar hart uitstort op de trap bij de voeten van Eli. En Eli ziet het aan. En hij ziet haar tranen en hij hoort haar gemompel. En hij zegt: vrouw, als je dronken bent, ga ergens anders je roes uitslapen. En dan legt Hanna in tranen haar gelofte af en zegt ze wat er aan de hand is. In tranen zegt ze tegen Eli dat ze zo verlangt naar een kind. En dat als ze een zoon krijgt, dat ze hem terug zal brengen, zal schenken aan de Heer. Heer van de hemelse machten, ik smeek u, heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, en vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, en dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. En nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Dit is de belofte die zij doet van nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Dat is de belofte van een Nazireër. Het is afgeleid van het Hebreeuwse woord nazir, dat gewijd betekent. En het nazireërschap, heeft niks met Nazareth te maken. Dat staat beschreven in Numeri 6, vers 1 tot 21. Zowel mannen als vrouwen konden zo'n belofte afleggen. Dat vond ik heel boeiend om dat te lezen. Er kwam geen scheermes op hun hoofd, zolang hun nazireërschap duurde. En ze mochten niets eten of drinken wat afkomstig was van de wijnrank. Ze mochten niet bij doden komen en gebeurde dat wel. Dan moesten ze een reinigingsritueel ondergaan en dan werd de gelofte vernieuwd. En toen kwam ik wat leuks tegen. Nazir wordt hier vertaald met gewijd, belofte. Maar in Leviticus 25, vers 1 tot 7, waar het gaat over de instelling van het Sabbatsjaar en het jubeljaar, wordt nazir vertaald met niet snoeien. En dat klinkt heel raar met de preek die we pas van Bart gehad hebben. En toen ben ik het eens goed gaan lezen. En een jubeljaar is een jaar waarin niet gesnoeid wordt en waarin de wijnstok en alles wat op het land groeit gewijd is aan God. En als het rijp is, dan mag iedereen ervan eten. Maar het land heeft rust om daarna weer extra vrucht te kunnen geven. Ik vond het heel mooi. En dan verhoort de Heer Hanna en ze krijgt Samuel. Samuel noemt ze hem, want ik heb hem van de Heer gebeden, zegt ze. En zolang ze Samuel aan de borst heeft, gaat ze niet mee naar Silo. Maar dan gaat ze samen en ze neemt hem mee. En ze, zoals ze beloofd heeft, laat ze hem achter in het heiligdom bij Eli. En in hoofdstuk 2 staat een prachtig loflied, lofgebed van Hanna, als dank voor God voor het goede wat hij voor haar gedaan heeft. Nu juicht mijn hart dankzij de Heer. Fier hef ik mijn hoofd op dankzij de Heer. Mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Geen rots is er als onze God. Gebruik geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de Heer is een alwetend God. Door hem worden onze daden gewogen. En het gaat verder. Het is echt, ik kan je aanraden om het te lezen. Het is zo mooi hoe zij haar dankbaarheid, de grootheid van God uitspreekt als ze haar offer kon brengen, als ze Samuel kon brengen. Ze laat Samuel achter bij Eli. En wat er bij over Eli beschreven wordt en over zijn zonen Hofni en Pinhas, is niet zoveel fraais. Ze waren niet meer aan God gewijd. Ze onteerden de offers, namen het beste ervan om het te eten, niet door het eerst te koken zoals dat hoorde volgens de voorschriften, maar door het rauw mee te nemen en het te braden. De zonde van de mannen was zeer groot voor het aangezicht van God. En de mensen gingen het offer voor God gering achten. En de zonen weigerden, ondanks waarschuwingen van hun vader, om naar hun vader te luisteren. En in vers 24 staat dan ook: het is niet fraai wat het volk van de Heer over jullie te vertellen heeft. Zo gaat het niet langer. Maar de zonen weigerden naar hun vader te luisteren en de Heer had besloten hen te doden. Dat gebeurt nog niet dan direct. Daar gaat nog best een hele lange tijd overheen. Maar de plek waar Hanna haar zoon bracht, was zeker niet het thuis waar wij onze kinderen zonder zorg achter zouden willen laten. En intussen staat er in vers 26 beschreven: intussen groeide Samuel verder op. Hij was geliefd, zowel bij de Heer als bij de mensen. En die tekst deed bij mij gelijk een lampje branden. Want in Lucas staat precies exact hetzelfde beschreven van Jezus als hij in de tempel in Jeruzalem is geweest. Hij groeide op, hij werd groter, maar ook zijn wijsheid en zijn verstand werden groter. Hij groeide en hij was geliefd zowel bij de Heer als bij de mensen. Elk jaar komt Hanna terug en dan neemt ze een linnen hemd voor Samuel mee, dat hij draagt, een priesterhemd. En ze doet precies wat ze gezegd heeft. Ze geeft Samuel, zoals ze beloofd heeft, terug aan de Heer, aan God. En dan hebben we het hier in dit milieu wel heel letterlijk over loslaten en hem in de hand van God leggen. Het huishouden van Eli was er niet één waar de Heer gediend werd. En Eli trad niet op tegen de misstanden van zijn zonen. De woorden van de Heer werden al lang niet meer gehoord. En verder wordt verteld dat er een godsman komt. Die komt om te profeteren tegen Eli over Gods oordeel over zijn zonen en zijn nakomelingen. En dat is niemals. Je zonen zullen op één dag sterven. En niemand in je familie zal rustig oud worden. Je ogen zullen dof worden van verdriet en je leven zal alle glans verliezen. Al je mannelijke nakomelingen zal ik laten sterven in de kracht van hun leven. En dit is de omgeving waar Samuel groot wordt. Iemand heeft me een handje geholpen, zie ik. Dankjewel. En dan gaan we nu hoofdstuk 3 lezen met elkaar. Dat is best een flinke lap tekst, maar ik wist niet zo goed hoe ik erin moest knoeien, dus we gaan het gewoon doen met z'n allen. Oh nee. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats, zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niets meer zien. En Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen. Ga maar weer slapen. En toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen, ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich nog niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? En toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Toen zeide de Heer tot Samuel, let op. Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zal ophoren en dat zijn beide oren tuiten. Als die tijd aanbreekt, zal ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat ik Eli en zijn familie heb voorzegd. En ik heb hem aangekondigd dat ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zal voltrekken vanwege het wangedrag van zijn zonen. Hij wist dat zij God minachten. Maar hij heeft ze niet terecht gewezen. Daarom heb ik Eli's familie gezworen dat hun schuld met geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de Heer. Hij zag er tegen op om Eli te vertellen wat hij had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich. Samuel, mijn jongen, kom hier. Hier ben ik, antwoordde Samuel. En Eli vroeg, wat heeft hij tegen je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat hij wil, als hij ook maar iets achterhoudt van wat hij tegen je gezegd heeft. Zonder iets achter te houden, vertelde Samuel hem alles wat hij had gehoord. En Eli zei, hij is de Heer, laat hij doen wat hij het beste vindt. Samuel groeide op. De Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd. Daardoor kwam iedereen in Israël, van Dan tot Beersheba, tot de erkenning dat Samuel door de Heer als profeet was aangewezen. In de jaren daarna bleef de Heer in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. En heel Israël luisterde naar Samuels woorden. We hebben het zo in de wandelgangen, maar ook in de preken en het woord wat gebracht wordt, best wel regelmatig over geroepen worden, op je plaats staan, roeping voelen, doen wat God van je vraagt. Meer van dat soort uitspraken in allerlei variaties. En dan is mijn vraag nu aan jou, weet jij je geroepen? Of denk je nu, ja, dat weet ik niet hoor. Ik doe wel wat en ik wil de Heer wel dienen, maar geroepen? dan kan ik je geruststellen. Jij en jullie en ik, we zijn allemaal geroepen. We zijn om te beginnen allemaal geroepen om mens te zijn tot eer van zijn naam. Dat hoort bij ons kindschap. We zijn zonen en dochters van de koning en dat maakt ons schatplichtig. Onze God is een naijverige God die van ons vraagt dat we hem dienen en geen andere goden. Die van ons vraagt dat we naar hem luisteren en niet onze oren laten hangen naar de wereld. En hij vraagt dit van ons niet om ons een oordeel te geven, maar opdat het ons wel gaat. God geeft ons de opdracht hem lief te hebben en elkaar lief te hebben als onszelf. Hier alleen al kan je een hele preek overhouden. Want het staat hier wel zo makkelijk in een paar regels, maar het is in de praktijk vaak nog knap lastig. En als er voor mij één tekst is die dit uitspreekt en dit duidelijk maakt, dan is het de tekst uit Micha 6 vers 8. En jouw mens, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heere van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan met je God. Micha spreekt hier tegen heel Israël, niemand uitgezonderd. Doe recht, heb genade lief, wees trouw en wees nederig. Dat is ook wat God van ons vraagt, waarin wij ons mogen onderscheiden van de rest van de wereld. En als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan is dat nog helemaal niet zo makkelijk. Maar deze opdracht blijft voor ons allemaal. En wat bedoelen we dan met roeping? Roeping voor het zendingsveld? Of geroepen zijn om een gemeente te leiden? Of werk van de Heer? Of mensen die zeggen van ja, er ligt wel een speciale roeping op jouw leven. Of voel je je niet geroepen om? Of om het heel dichtbij te houden. Je bent geroepen om dingen in de gemeente te doen. Een bepaalde taak te hebben. En om geroepen te worden. Je kunt jezelf niet roepen. Om geroepen te worden heb je een ander nodig. En ik denk als we het in het geestelijk in geestelijke oogpunt willen kijken, dan hebben we God nodig die ons roept. Als je naar het verhaal van Samuel kijkt, wordt hij door zijn moeder apart gezet, al voordat hij geboren is. Ze belooft hem naar Gods huis, naar Silo te brengen, als hij daar groot genoeg voor is. Overigens was hij toen een jaar of 3, 4. Het was in Israël helemaal niet ongebruikelijk om kinderen 3 tot 5 jaar aan de borst te hebben. En hij is pas naar Silo gegaan nadat hij niet meer van de borst dronk. Dus het was een peuter of een kleine kleuter. En zo komt Samuel bij Eli en groeit hierop. Er ligt een roeping op zijn leven. Maar daar, in die tijd, is hij volgens mij nog niet geroepen. Pas in het stuk wat we net gelezen hebben, roept God Samuel. En Samuel reageert. Uw dienstknecht luistert. Er zijn families waar generaties achter elkaar hetzelfde beroep wordt uitgeoefend. Dat zie je onder andere bij dominees en bij doktoren. Als jij uit zo'n familie komt en je familie wil dat je in de voetsporen treedt, dan zou je daar toch zelf een aantal keuzes in moeten maken. Ook al weet jij je geroepen om dokter te worden, dan zul je toch echt zelf die studie moeten doen. En je zal je echt in moeten zetten en keuzes moeten maken om dit te kunnen bereiken. Roeping is geen eenrichtingsverkeer. Roeping is een vraag die om een reactie vraagt. Samuel woont bij Eli. Bij Eli in het godshuis. Dit was niet de tabernakel. Het was ook nog niet de tempel, maar het was wel een plek waar de ark stond. En hoe dat er dan precies uitziet, dat heb ik niet zo goed terug kunnen vinden. Hoe zou de relatie van Samuel met de zonen van Eli zijn geweest? Want als ik de geschiedenis zo lees, is het geen fijne plek voor een klein kind. Hoe zou Samuel erin gestaan hebben dat zijn moeder naar huis ging en dat hij er maar één keer per jaar zag? Hoe groeide die op? En hoe leerde Samuel de Heer kennen? Want de Heer sprak nog niet. En de voorbeelden die hij zag, die waren niet goed. En dan roept de Heer Samuel. En Samuel reageert door naar Eli te gaan. Maar Eli heeft niet geroepen. En pas na 3 keer zegt Eli, het is de Heer die je roept. Als hij je weer roept, zegt dan, spreek Heer, uw dienaar luistert. En dan begint de Heer te spreken over wat er voorzegd is, wat de Heer ten uitvoer gaat brengen, dat de schuld door geen enkel offer kan worden ingelost. Samuel zag er tegenop om dat aan Eli te vertellen. En dat is helemaal niet zo raar, want als je het in de boeken nakijkt, dan is hij hier nog maar 1 jaar of 12. Veel ouder was hij niet, waarschijnlijk zelfs nog iets jonger. En hier zie je dat roeping komt met uitstappen, met verantwoordelijkheid nemen, met vertrouwen hebben in de God die geroepen heeft, wandelen op het water, het verwachten van God. Een profeet is vaak een brenger van slecht nieuws. Durf jij jouw hand in die van God te leggen en te doen wat God van je vraagt? Durf jij tegen Eli te zeggen als hij daarom vraagt wat God tegen hem gezegd heeft? En Samuel doet het. En Samuel groeide in wijsheid en hij was geliefd. Er is erkenning van de autoriteit die God hem gegeven heeft. Daardoor kwam iedereen van Dan tot Beersheba tot erkenning dat Samuel door de Heer gegeven was als profeet. Dat de Heer weer zou spreken door Samuel heen. En daarin krijgt u ook een stukje erkenning van de autoriteit van mensen. Geroepen worden. Wat is roeping niet? Daar wil ik het ook even over hebben, want we gebruiken het soms te pas en te onpas. Roeping is niet een taak op je nemen omdat er niemand anders is. Nood is geen roeping. Is het dan verkeerd om iemand een keer uit de nood te helpen? Nee, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Dus maar volgende week de koffie, dat komt echt in orde. Roeping is ook niet onder druk van andere taken op je nemen, omdat zij vinden dat jij het zo goed kan. Dat is geen roeping. Roeping is het verstaan van de stem van God, de Heilige Geest, of de stem van iemand die namens God spreekt, die een soort innerlijk verlangen in je geeft. Een passie. Die je aanspoort om iets te gaan doen dat deel is van jouw bestemming. Iets nieuws of soms iets vertrouwds, maar op een andere plek. Je kunt voor allerlei taken geroepen worden. Als voorganger, oudste, spreker, kinderwerker. Maar als jij iemand bent die graag gastvrijheid in praktijk wil brengen, dan kan je daar ook voor geroepen worden. Diaconaat. Ook praktische taken kun je voor geroepen worden. De Heer kan ook van je vragen om bepaalde stappen te nemen. Bijvoorbeeld minder werken. Terug naar school. Of het oppakken van vrijwilligerswerk. En als ik kijk hoe dat bij mijzelf... Ik heb gezocht naar voorbeelden in mezelf en bij mezelf in mijn eigen leven. En ik vond er wel een aantal. Want... Ik moet ook gelijk even tegen jullie zeggen dat geroepen worden door de Heer en die stem verstaan en daarop reageren niet betekent dat je een weg gaat waar geen dorens op zitten en geen grote stenen op liggen. Als je dat idee hebt, dan moet ik je helaas teleurstellen. De Heer gaat met je mee, maar iedere weg die je met de Heer gaat, zal tegenstand geven. Een paar voorbeelden uit mijn leven. Bart en ik weten ons geroepen om deel te zijn van deze gemeente. En het is door de jaren heen gegroeid en er zijn in ons leven verschillende momenten geweest dat we zoiets hadden van, wordt het nu niet eens tijd dat we ergens anders heen gaan? En God heeft daar iedere keer weer heel duidelijk in gesproken dat dit onze plek is. Datzelfde geldt voor onze verhuizing van Hoogvliet naar de Oosterflank 19 jaar geleden. Op 1 januari kwam ik beneden en ik zei tegen Bart, volgens mij wil God dat we verhuizen. Waarop Bart toen reageerde van, dan wil ik dat ook nog wel even horen. In augustus hadden we wel een huis gekocht. Daar is nog wel een heleboel aan vooraf gegaan. Overigens, als ik het dan heb over stenen op de weg, ons oude huis heeft wel een hele tijd te koop gestaan toen. Maar het heeft ons ook heel veel zegen gebracht. We hebben vorig jaar onze kamer opnieuw een grote beurt gegeven beneden. En wij kwamen heel veel dingen tegen van mensen die 19 jaar geleden bij ons geschilderd, behangen, latjes getimmerd hebben en allerlei andere klussen hebben gedaan. En nog steeds ervaren we dat als een zegen. Mijn opleiding die ik in 2004 begonnen ben. Ik was op een vrouwendag van de EO. En daar ging het over nieuw land innemen, de Jordaan overtrekken. En wij zaten in een hele lastige periode. En ik had zo het idee dat God tegen mij zei, je moet gaan studeren. En toen ik het daar met Bart over had, was zijn eerste reactie, ja maar dat kan helemaal niet. We hadden 3 kleine kinderen, studeren kost een boel geld. Maar gaandeweg dat we daarmee bezig waren, en ik ook ging kijken van wat zou ik dan willen doen en wat zijn de mogelijkheden, ben ik toen inderdaad in september gaan studeren. Wat is nou roeping? Geroepen worden. Dat is in de eerste plaats de roep verstaan en antwoord geven. En hoe versta je dat dan? Nou, wat ik net al zei met de voorbeelden, meestal gaat dat niet over 1 nacht ijs. Praat erover met God. Praat erover met vertrouwde anderen. Neem afstand en zoek naar God en zoek naar bevestiging. En laat je vooral niet opjagen. Er zijn grote godsmannen geweest die meerdere bevestigingen van God nodig hadden voor ze op pad durfden te gaan. En ik denk daarbij onder andere aan Mozes en Gideon. En soms is een roeping die je hoort ook gewoon pas voor veel later. En als jij denkt dat die roeping voor jou is, dan komt het uitstappen en op het water lopen. Nieuwe wegen ingaan. Ik heb bijvoorbeeld toen ik heb een jaar bijbelschool gedaan bij Youth for Christ in 1981. En dan moest ik mijn baan voor opzeggen. En mijn ouders waren daar niet blij mee. Het was best lastig. Dat betekent je voet op het water zetten en vertrouwen op God. Je huis verkopen, of een nieuw huis kopen en dan je oude nog niet verkocht hebben. En weten dat het goed komt. Als God iets nieuws voor je heeft, onderzoek je nieuwe weg en vertrouw je op God. Durf je oude zekerheden los te laten. Je huis, misschien je salaris. Er zijn heel veel dingen die daarvoor in aanmerking komen. Soms moet je ook geduld hebben. Ik wist op een gegeven moment dat God mij zou roepen om te spreken. Maar ik heb heel lang moeten wachten voordat ik die ruimte kreeg. En dan praat ik echt over meerdere jaren. Soms is iets wat God op je hart legt gewoon niet voor nu, maar pas voor later. Even kijken. Als jij de weg van de Heer gaat, zal God je bevestigen in je roeping en je de daarbij behorende autoriteit en ruimte die je nodig hebt geven. En dat zal er voor iedereen anders uitzien. Maar God stuurt jou niet op pad voor een nieuwe taak zonder jou toe te rusten. Dat doet hij gewoon niet. En als God jou toerust en je mag op weg gaan voor die nieuwe plek van jou, die nieuwe taak of waar God jou voor geroepen heeft. En jij bent erin gehoorzaam en God geeft jou autoriteit, dan zal er een moment komen dat mensen dat zullen herkennen en erkennen en zullen bevestigen. En als mensen erkennen dat jij op de goede plek staat, dan komt er als het ware ruimte, geestelijke ruimte voor iedereen. Voor de mensen die je dient, maar ook voor jouzelf om te groeien. En dan kom ik weer bij ons jaarthema. Niet door kracht, of, kijk, want volgens mij had ik die hier ook staan, ja. Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen, zegt de Heer der hemelse machten, maar met de hulp van mijn geest. Wij allemaal, stuk voor stuk, zoals we hier zitten, hebben de volheid van Gods geest nodig om in nieuwe dingen uit te kunnen stappen. Om out of the box te kunnen denken. Om het lef te hebben om die stappen te nemen. En om vol te zijn van Gods geest, hebben we het nodig dat we tot rust komen bij God en aan de voeten van Jezus zijn. En ik vond het zo mooi dat dat zo in de aanbidding zat. Tot rust komen bij God om zijn stem te verstaan. God vraagt ons trouw te zijn in het kleine, toegewijd aan hem. Dan zal hij ons talenten toevertrouwen, roepen voor zijn koninkrijk in de mate die bij ons past en die hij ons toevertrouwt. Wij mogen onze dromen dromen. We mogen uitstappen en op het water lopen, als we ons maar realiseren dat we zijn geest brood nodig hebben. Dat is de kracht van de geest die zijn koninkrijk zichtbaar maar zal maken aan ons en in ons en door ons. En dan wordt het mogelijk om Micha 6 vers 8 te vervullen. Dan komt de ruimte om te luisteren, te dromen, de tentpinnen uit te zetten. En dan is er voor ieder van ons, hoe oud of jong we ook zijn, een roeping voor de komende week, voor de komende tijd. Dan komt de ruimte voor God om tot ons te spreken en dat spreken te bevestigen. En dan mogen we op weg gaan, onze voet op het water zetten en geloven dat God ons wil gebruiken voor dingen die boven bidden en denken uitgaan. Trouw zijn in het kleine, om te groeien naar grote dromen die werkelijkheid worden. En dan zegt Micha, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet van de Heer, je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg van je Heer te gaan. Amen. Ad, ik wou één lied zingen, als het goed is. En dan tijd nemen en dan daarna afsluiten.